Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Vanmiddag om 14:45 is er een aangepaste kerkdienst in de hervormde kerk in Middelharnis, met als voorganger dominee Voets. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond om 19:45 zal er weer een bijeenkomst met de jonge volwassenen zijn. Dan is er voor iedereen de uitnodiging om de voorjaarsverkoping te bezoeken. Vrijdagavond tussen 19:30 en 21:00 en zaterdag van 21:30 tot 1:00. Zaterdagavond zal er in ons kerkgebouw een zangavond worden gehouden ten behoeve van de stichting Kimon. Aanstaande vrijdag hoopt in het huwelijk te treden Hendrik Kattenstaart met Dina Klazina Struik. De bevestiging van dat huwelijk is om 14:45 in de hervormde kerk van Sommelsdijk door dominee van Maurik. En vandaag is de eerste huwelijksafkondiging van Herman Leendert Groeneboom en Wilhelmina, Leonora, Elisabeth, Petronella, Hartman. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Volgende week zal de collecte zijn voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 33, het derde en het zevende vers. Hij schept in het heilig recht behagen en de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. 3 en 7 van 33.
Thank you.
luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij gaan lezen uit Paulus' brief aan de Kolossenzen. Het eerste hoofdstuk, we lezen de versen 1 tot en met 20. Kolossenzen 1, vers 1 tot en met 20. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 2. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te Kolosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en opwassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Wij gaan samen de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Wij doen voorbeden. Allereerst voor de rouwdragende familie Broeren. U weet, in de afgelopen week stond deze familie bij het open graf van een overleden vader. Verder is in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen zuster de Graaf Ras. Wij zullen ook haar aan de Heere opdragen. Dankzegging voor het feit dat er twee kinderen geboren zijn, twee dochters. Eén in het gezin van Iman en Jacqueline Braal uit Oldgesplaat. En ook een dochter geboren bij Rine en Petra Bom. Wij zoeken Gods aangezicht. Heren, laten we met elkaar voor uw heilig aangezicht mogen komen, en neemt u ons dan in genade aan. En wil ons gehoor geven. We hebben daar geen recht op. Als u ons zou afwijzen, zou dat rechtvaardig zijn, want wij hebben van onze kant zo vaak u de Heere afgewezen. Als u niet naar ons zou luisteren, zou dat ook rechtvaardig zijn, want hoe vaak hebben wij naar u niet geluisterd. En hoe vaak hebben wij uw roepstemmen in de wind geslagen en uw vermaningen niet geacht, uw nodigingen gering geacht, uw geopenbaarde liefde zoals die in de evangelieprediking tot ons komt, ook niet geacht. Heere, hoeveel is er aan onze kant waarmee wij u reden hebben gegeven om de deur voor ons definitief te sluiten. Maar u hebt ons tot nog toe gespaard, Heere. En dat betekent, naar het woord van u, dat we nog altijd in de genadetijd leven. En dat het voor ons nog altijd de dag der zaligheid is. En dat de deur dus nog niet gesloten is. En dat we toch ook nu nog mogen toegaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat is dan ook het enige, Heere, wat we hebben als we tot u naderen. Uw langmoedigheid, uw geduld, de grootheid van uw goede tierenheid, het feit dat u nog geen voleinding met ons wilde maken, maar dat u de roepstemmen van het evangelie nog wilt laten klinken. En dat is de enige grond waarop wij vandaag nog tot u kunnen komen, om u te bidden dat u ons genadig zou willen zijn. En dat om Christus wil. Want hij heeft het verdiend dat de genadetijd voor ons zou worden verlengd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, heeft hij gebeden. Uitstel gevraagd, verlenging van de levenstijd gevraagd. Ruimte om tot bekering te komen, heeft hij gevraagd voor zondaren, voor vijanden. Heren, laat dat ons vertederen en verootmoedigen. En laten wij nu in alle geringheid, omdat wij zelf zo gering zijn, in alle kleinheid, omdat we in eigen ogen ook zo klein gemaakt zijn, in diepe afhankelijkheid, omdat u ons dat leerde, laten we zo tot u mogen komen om onverdiende gunsten van u de Heere af te bidden. En wilt gij ons dan om Christus wil ook vanmorgen nog een onverdiende zegen bereiden. Als we de schriften gaan openen, als we zoeken te verstaan wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt, mag het niet alleen maar ons oor bereiken, mag het ook verder gaan, Heren, dieper komen, mag het in ons hart komen. En wilt gij geven dat dat woord van u daar zijn kracht zal doen en daar zijn werking zal hebben, zijn onwederstandelijke uitwerking zal krijgen door het werk van de Heilige Geest. Heren, wees dan zo in ons midden. En doe niet met ons naar onze zonden. Integendeel, Heere, geef gij ons, ondanks wie wij zijn en wat ons leven geweest is en tot op dit moment nog is, geef ons, ondanks dat alles, toch de blijken van uw gunst te mogen ondervinden. Daar hebben we toch allemaal behoefte aan, of we het weten of niet. Kan wezen dat we er helemaal blind voor zijn, Heren. En dat we andere dingen uitermate belangrijker vinden. Dat is een bewijs van onze blindheid en duisternis. Open onze ogen op dat we de werkelijkheid dan eens een keer gaan zien. En de dingen gaan taxeren zoals u ze in uw woord benoemt. Maar als we er erg in gekregen hebben, Heren, dat het voornaamste is, u de Heren te mogen ontmoeten, u te mogen kennen zoals u geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus. Heren, als onze ogen daarvoor open gingen en als ons hart daarnaar leerde uitgaan, wilt gij u dan niet onbetuigd laten, maar met ons bemoeienissen hebben, ons onderwijzingen gevende, het geloof van hen die u vrezen versterken, de hoop verlevendigen, doen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de gezegende zaligmaker Jezus Christus, opdat Hij in hun leven meer en meer betekenis zal mogen hebben en opdat ze ertoe mogen komen, Heere, door uw geest daartoe gebracht, dat ze leren belijden met de apostel: Christus is ons alles. Heere, denk aan hen die niet naar de kerk konden. We dragen onze zieken aan u op. En hen die moeite en verdriet in hun leven te verwerken kregen. Wees u genadig nabij bij zuster de graaf Ras, die weer naar een ziekenhuis moest, Heere. Laat zij het daar ook ondervinden, ook dit keer, dat u bij haar wilt zijn en dat u de middelen zegenen wilt tot haar herstel. Wij bidden u ook voor de rouwdragende familie Broeren. In de afgelopen week moesten ze het lichaam van vader en grootvader ter aarde bestellen. En zo bleef dat lichaam, dat stoffelijk omhulsel, achter op het kerkhof. Heren, u hebt in die kring gesproken. U sprak ook in de kring van de gemeente. En iedere keer weer wordt het bewaarheid, nu in onze gemeente al voor de zesde keer in dit jaar, dat nog niet eens voor de helft, nog maar net voor een kwart voorbij is, dat de dood niemand overslaat en dat elk mens naar zijn eeuwig huis gaat. Heren, met die dingen moeten we toch ernst gaan maken. Met die dingen moeten we toch leren rekenen. Wij moeten ook een keer die laatste gang maken. En we bidden van u dat we niet onverzoend met u zullen sterven. Denk aan die rouwdragende familie, Heren, ook in het verwerken van het verdriet en in het zich meer en meer realiseren dat er een plaats leeg is. Geef uw genade in de ondersteuning bij dit lijden, bij dit verdriet. En dan past het ons ook om uw naam te danken, Heren. In twee gezinnen in onze gemeente gaf u gezinsuitbreiding. In beide gevallen maakte u alles wel. En de kinderen die geboren werden mochten in gezondheid op de wereld komen en in welstand. Het leven van de moeders bleef gespaard. Heren, wat hebben zij reden om uw naam met dankzegging te vermelden. En laten ze nu ook van meet af maar diep beseffen dat de zegen die u gaf hen ook een nieuwe opdracht meebrengt. En dat zij de taak die ze daarin dan ook gekregen hebben met vreugde, maar tegelijkertijd ook in diepe afhankelijkheid van u mogen vervullen. Geeft u de moeders wat ze nodig hebben. Sterkt u de ouders, opdat ze hun taak zullen kunnen waarnemen in verantwoordelijkheid. En laten deze kinderen mogen opgroeien tot vreugde van hun ouders, maar vooral ook als schepselen die van u begenadigd worden met een nieuwe geboorte. Leid zo alles naar de raad van uw wil en wilt gij uw genade verheerlijken. Zegen uw woord, Heren, niet alleen voor ons, maar zegen het allerwege waar het gepredikt mag worden. En kom er dan zelf in mee met de krachtige en de heerlijke werking van uw geest, opdat op deze dag uw rijk mag worden uitgebreid en uw naam over de ganse aarde mag worden grootgemaakt en de deugden van de enige zaligmaker Jezus Christus mogen worden bezongen. Hoor ons, getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen uit Psalm 21, de versen 5, 6 en 13. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 5, 6 en 13 van 21. Gemeente, nog maar enkele weken geleden stonden we zondag aan zondag in de morgenprediking stil bij het lijden, bij de vernedering van de Heere Jezus Christus. De verschillende aspecten van zijn lijden, met name ook van zijn lijden aan het eind van zijn leven, hebben onze aandacht gekregen en zo hebben we een indruk kunnen krijgen van wat de zaligmaker allemaal heeft moeten doorstaan en heeft moeten meemaken toen hij het heil voor zijn zondig volk verwierf en hun zonden betaalde. Maar Christus is niet in de dood gebleven, hij is opgestaan zoals we met Pasen hebben mogen herdenken. En binnenkort, als God het geeft, hebben wij het feest van de hemelvaart van Christus te herdenken. Christus is niet alleen maar een weg van vernedering, maar hij is ook een weg van verhoging gegaan. En die weg van verhoging mag ook gepreekt worden. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Wij willen dat onder beding van Gods zegen en het werk van de Heilige Geest gaan doen aan de hand van een passage uit de Kolossenzebrief. Uit het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, Kolossenze 1. En dan voor vanmorgen alleen het 15e vers. Kolossenzen 1 vers 15. De welke, het gaat over de Heere Jezus, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Ik moet u eerst een aantal dingen zeggen over de brief waaruit deze tekst is gekozen. De brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen. Niet de meest bekende brief. Niet de brief waar nu zo heel vaak aandacht voor gevraagd is in de prediking. Althans, dat is mijn inschatting. De Romeinenbrief en de brief eerste, met name de eerste aan de Korintiërs, hebben wat dat betreft in de kerk, in de geschiedenis van de kerk, wel wat meer aandacht gekregen. Mogelijk ook de Galatenbrief meer aandacht gekregen heeft dan de Kolossenzebrief. Wat was dat voor een brief? Wat was dat voor een gemeente? De gemeente van Kolosse. Kolosse, een stad in tegenwoordige Turkije, waar ook een christelijke gemeente was ontstaan. Wij weten niet wie daar dienstbaar geweest is in de eerste plaats. Of de apostel Paulus daar ook geweest is, ik kan het u niet vertellen. Het blijkt uit een van zijn brieven dat hij wel van plan was daar een keer naartoe te gaan. Maar of hij er al eerder geweest was en dienstbaar geweest is aan het tot stand komen van de gemeente, daarover geeft ook het boek Handelingen geen uitsluitsel. Wie daar wel gewerkt heeft en van wie Paulus heel wat informatie over de situatie in Korinthe ontvangen heeft, dat is de man van wie we in vers 7 gelezen hebben, de man genaamd Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. Die heeft ons verklaard uw liefde in de geest. Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En hij krijgt dus kennelijk bezoek van deze Epaphras. En Epaphras heeft hem het een en ander verteld over de zaken in Kolosse. En daar is de apostel diep dankbaar voor geweest. Hij begint zijn brief nadat hij dus zichzelf geïntroduceerd heeft en ook duidelijk gemaakt heeft aan wie hij schrijft en dat hij, en nadat hij ze de gewone zegengroet heeft gegeven. Hij begint deze brief dan ook met te vertellen dat hij gedurig voor hen in dankzegging is. Dankzegging vanwege de vele dingen die de Heere aan die mensen in Kolosse heeft gegeven. Niet alleen maar in uiterlijke zin, maar ook innerlijk, want hij heeft het woord daar niet alleen laten prediken, hij heeft daar ook zijn zegen aan gehecht. Hij heeft door zijn Heilige Geest ook geloof in het woord gewerkt. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En dat het nog een echt geloof is, dat is wel gebleken, omdat het in de en door de liefde werkt en de liefde die gij hebt tot alle heiligen. En bovendien heeft Epaphras Paulus ook verteld van de hoop waarin deze mensen leven, om de hoop die weggelegd is in de hemelen, enzovoort, enzovoort. Dus de apostel vindt gedurig stof om de Heere te danken voor de zegeningen die hij in Colosse heeft bewezen en voor het werk dat daar openbaar gekomen is. Maar de apostel realiseert zich dat hij niet alleen maar reden heeft om te danken. Als de Heere het goede werk begonnen is, dan moet dat goede werk ook in stand gehouden worden. Dan moet er voortgang zijn. Als mensen tot bekering en geloof gebracht zijn, dan dienen ze ook verder geleid te worden. Dan moet er zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dat heeft de apostel ertoe gebracht, en we hebben dat ook gelezen, dat zegt hij in vers 9, dat hij voor hen is gaan bidden. Dat ze bewaard zullen blijven. Dat ze door de genade van de Heere staande mogen blijven. Want de apostel is zich van één ding heel goed bewust. En dat heeft hij allerwegen gezien. Namelijk dat de duivel ook niet stil zit. En dat die duivel aan de ene kant rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar dat de duivel ook de gedaante aanneemt van een engel des lichts. Om via allerlei verkeerde leringen, die soms heel veel op de ware evangelieboodschap lijken, mensen te verleiden. Op een dwaalspoor te brengen. En omdat de apostel zich dat bewust is, dat dat gevaar ook de gemeente van Colosse bedreigt, daarom is hij gedurig voor hen in gebed en hij begeert, vers 9, dat ze vervuld zouden mogen worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat ze zullen mogen wandelen waardiglijk de Heere. En dan gaat de apostel zo verder. En nu was er, en dat heeft Epaphras aan Paulus ook duidelijk gemaakt, nu was er nog een hele bijzondere reden ook om met name voor de gemeente in Colosse in gebed te gaan. Want wat de duivel daar probeerde, dat was deze mensen, deze jonge gemeente, met een hele speciale dwaalleer op een verkeerd spoor te brengen. Het is knap ingewikkeld, die dwaalleer. Ik zal u de hoofdzaken daarvan noemen, want die hebben ook alles te maken met onze tekst en het vervolg op onze tekst. Wat waren ze in Colosse gaan geloven? Oh nee, niet allemaal waren ze dat gaan geloven, maar wat voor boodschap werd er gebracht waardoor de mensen in verwarring konden raken? Dit, dat de Heer Jezus niet genoegzaam was. Dat er naast de Heer Jezus ook nog allerlei andere wezens, tussenwezens nodig waren om mensen met God in contact te brengen. En zodoende was daar een bovenmatige, een overmatige aandacht gekomen voor de engelen. En ze waren de engelen gaan vereren. Alsof de engelen ook een soort tussenwezens, een soort middelaar konden zijn tussen God en de mensen in. En voorts hadden ze zich ook nog allerlei andere geesten ingedacht, die eveneens zo'n functie konden vervullen in die ruimte tussen God en de mens. Met name, de Heer Jezus was voor hen niet de enige middelaar Gods en der mensen. Ze hadden op een weer wat andere manier, en ten dele toch ook wel weer gelijk, ze hadden ook net als de Romeinse kerk tussen God en de zondaar andere figuren ingeschoven, behalve de Heer Jezus die God daartussen geplaatst had, de middelaar door God aangewezen. Roomsen hebben ook engelenverering. Roomsen hebben ook heilige verering. Nou, zover was het dan in Kolosse nog niet. Maar wel die engelenverering. En daarmee, en dat voelt u aan, tegelijkertijd ook de verduistering van de eer van de Heer Jezus Christus. Daar gaat de apostel met name in hoofdstuk 2 uitvoerig op in. Maar dat is ook de achtergrond van wat hij schrijven gaat in de versen 15 tot en met 20... waar wij onze aandacht aan hopen te geven. En dan zult u zien dat het in dat gedeelte de apostel ernst is om de gemeente van Kolosse duidelijk te maken hoe groot en schitterend de eer van Jezus Christus is. En dat hij waarlijk een algenoegzame zaligmaker is. En dat het absoluut niet nodig is. Integendeel, het is Christus onterend om naast hem iets anders te hebben of te verzinnen waar een mens zijn vertrouwen op stelt. Paulus bezingt de heerlijkheid van Christus. En hij doet dat in de vorm van een hymne. Ook als je het in het oorspronkelijk leest, dan kun je zien dat het eigenlijk een soort lied is wat hij hier zingt. Men heeft gezegd dat dat een lied is dat in die tijd al bestond in de christelijke gemeente. En dat Paulus dat eenvoudig citeert. Dat is mogelijk. Dat gebeurt natuurlijk wel meer. In preken worden ook wel eens liederen, psalmen of andere liederen geciteerd. Omdat dat citaat nou precies zegt wat je ook met andere woorden zelf zou kunnen zeggen. Misschien dat de apostel gebruik gemaakt heeft van zo'n bestaand lied. Het kan ook wezen, waarom zou dat niet kunnen? Dat gebeurt soms ook wel eens, dat mensen die helemaal nou niet van aanleg dichterlijk zijn, toch op een gegeven ogenblik, juist als ze gegrepen worden door hun onderwerp, als het ware in dichtvorm gaan spreken. Dat er dan in één keer een dichtader, om zo te zeggen, open gaat, die normaal gesloten is. Maar vanwege de heerlijkheid van het onderwerp, vanwege de verhevenheid van de boodschap die de man probeert te brengen, en vanwege het thema dat zo uitlokt tot lofzingen, gaat hij als het ware automatisch ook zelf zingen. Dat zou ook een mogelijkheid zijn en we hoeven uit die twee mogelijkheden geen keus te maken. Als het erop aankomt, als een mens waarlijk gegrepen wordt, zoals de apostel Paulus hier inderdaad gegrepen blijkt te zijn, door dat machtige thema van de heerlijkheid en de grootsheid van de zaligmaker Jezus Christus, dan is een loflied wel op zijn plaats. Wel nu, als we dat loflied, beginnend bij vers 15, dan met elkaar gaan overdenken, dan zullen we allereerst ontdekken dat Paulus dan begint met de lof van Christus te bezingen in de schepping. Maar daar eindigt hij niet, daar kan hij ook niet meer eindigen en daar wil hij ook niet eindigen. Want vervolgens horen we hem ook de heerlijkheid van Christus bezingen in de herschepping. Allereerst dus in de schepping. En in wat God met Christus als het hoofd van de schepping heeft bedoeld. Wel nu, laten we ons voor vanmorgen nu maar concentreren op dat 15e vers na deze inleiding op het geheel van deze prekenserie. En dan wil de apostel Paulus van meet af de gedachte er bij de Kolossenzen inbrengen als een tegenwicht, als een tegengif zou je ook kunnen zeggen, tegen die andere boodschap die daar verkondigd wordt. Hij wil ze er diep van doordringen dat ze niemand anders nodig hebben om met God verzoend te zijn en in gemeenschap met God te leven, dan Jezus Christus. In hem heeft Paulus zelf rust gevonden en in hem moeten de Colossenzen ook rust vinden. En ze hoeven zich verder niet te laten verontrusten en te laten bang maken en onzeker maken door allerlei andere theorieën en filosofieën of menselijke wijsheden. Christus is genoegzaam. En hij is het antwoord op alle vragen die ertoe doen. Niet op allerlei vragen die er niet toe doen. Onbelangrijke vragen, vragen die je kunt stellen, maar die je ook kunt laten. Maar vragen die er toe doen, die er echt toe doen. Vragen die van levensbelang zijn. Christus is het antwoord. Dat was toen zo. Maar laten we proberen datgene wat toen zo was ook maar over te zetten in de tijd waarin wij leven. Want natuurlijk, er is sinds Paulus aan de Colossenzen schreef en tussen de tijd van toen en de tijd van nu heel wat gebeurd, heel wat veranderd. De problemen zijn niet allemaal dezelfde en ze zijn zeker niet minder dan de problemen die er toen waren. De verwarring die er toen vaak was, waar christenen toen door in onrust gebracht werden. Die verwarring is er nog, misschien wel langs andere wegen veroorzaakt. Maar zeker is de verwarring en de onzekerheid niet minder. Maar laten wij nu niet denken dat wat de Colossenzen niet mochten denken, door ons wel mag worden gedacht. Christus kon het toen, heel eenvoudig gezegd, allemaal alleen aan. En Christus kan het vandaag nog allemaal alleen aan. En het is nodig, gemeente, om iedere keer weer te benadrukken dat Christus die algenoegzame zaligmaker is. We moeten niet meedoen. Vandaag gebeurt dat ook. Toen werd Christus verkleind. Ik bedoel, toen werd hij in een bepaalde hoek gezet en naast hem kwamen andere middelaars. En dat bedoel ik met hij werd verkleind. Tegenwoordig wordt in vele predikingen en in veel theologiebeoefeningen Christus ook verkleind. Hoe dan? Nou, ik heb het nou niet meer over Rome, want daar is hij natuurlijk ook verkleind en heeft hij een kleiner plaatsje gekregen dan de Heere God hem gegeven heeft. Maar ook in allerlei andere kringen wordt de plaats van Christus teruggebracht en wordt door alle nadruk te leggen op zijn menselijke natuur. En er is natuurlijk alle reden toe om dat in het licht van de Bijbel gedurig weer te doen. Te benadrukken dat hij waarachtig mens is geworden. Maar als je dat alleen maar benadrukt, dan ga je toch meer en meer vergeten dat hij ook waarachtig God is. En dat accent wordt in de hedendaagse theologie meer en meer gemist. En dat wordt ook in de hedendaagse prediking meer en meer gemist. En om het nog concreter te maken, ook in de beleving van de geestelijke dingen wordt Christus plaats vaak veel te klein geacht. Er worden zoveel pogingen gedaan door de mensen om zelf ook nog een bijdrage te leveren aan hun zaligheid. Al was het alleen maar door het sterke accent op hun geloof. Alsof wij met ons geloof ook nog een bijdrage hebben. En ook nog een aanvulling hebben op het werk van de zaligmaker. En die geloofsactiviteiten waar mensen toe vaak worden opgezweept, hebben ook niet anders als achtergrond. Christus moet een handje geholpen worden. Hij moet van onze kant een bijdrage krijgen. Anderzijds, dat is een ander terrein in het kerkelijke leven. Er wordt ook wel eens veel te weinig over Christus en over de algenoegzaamheid van Christus gesproken en gedacht en de werkzaamheden met die enige middelaar Gods en der mensen laten wel eens wat tekorten zien, omdat mensen ook wel op hun geestelijke belevingen vertrouwen denken te mogen zetten. Op wat ze meegemaakt hebben en op wat ze zelf hebben ondervonden en op hoe de Heere hen wel eens uitgeholpen heeft en hoe een bepaalde tekst in hun leven wel eens betekenis heeft gekregen. En ik zeg dat niet om daarmee al die dingen maar van de tafel te vegen als van nul en geenerlei waarde, maar het is Christus niet. Het is de Zoon van God in de algenoegzaamheid van zijn offerande en in de heerlijkheid van zijn koninklijk ambt niet. En daarom, ook in dat opzicht is het nodig om het accent ten volle te leggen waar God het gelegd heeft. En waar met name de apostel Paulus het ook in deze brief aan de Colossenzen gelegd heeft. Want we vinden dat accent ook nog in het derde hoofdstuk als hij zegt, Christus is alles en in allen. Het is nodig om dat accent ook in dat opzicht te leggen. En dan is er nog een derde reden waarin je ziet dat in de praktijk van het geestelijke leven of wat ervoor gehouden wordt, de Heer Jezus ook wel eens een beetje aan de zijkant is terechtgekomen door het overmatige accent dat in sommige kringen gelegd wordt op het werk van de Heilige Geest. En liefst dan ook nog met de gaven van de Heilige Geest daar sterk bij benadrukt. Maar nee, laten we ons dan ook maar laten leiden door wat de Heere via deze geïnspireerde apostel gezegd heeft. Die hier, op welke manier hij daar ook aan dat lied gekomen is, de lof en de heerlijkheid en de grootheid van zijn dierbare heiland bezingt. Wel, het eerste wat we in dat lied dan aantreffen is dat zinnetje over Christus, het beeld van de onzienlijke God. God is niet zienbaar, zichtbaar, niet zienlijk. Nee, dat is zo. God kan geen mens zien. Hoe komt dat? Is dat omdat dat bij Gods wezen hoort? Als het bij Gods wezen hoort, dat het een van zijn eigenschappen is, dat hij onzienlijk is, net zo goed als dat hij rechtvaardig is of dat hij alwetend is, als het bij zijn wezen hoort, heeft Adam in het paradijs God ook nooit gezien. En dan moeten we eigenlijk ook geloven dat de zaligen in de hemel God ook nooit zullen zien. Als hij in zijn wezen onzichtbaar is. Maar dat laatste wat ik noemde, dat de gezaligden God niet zullen zien, dat is in strijd met wat we in de Bijbel lezen. Want in het eind van de Bijbel lezen we iets over de hemel en over wat de zaligen daar zullen meemaken. Ze zullen zijn aangezicht zien. Hoe komt het dan dat God onzienlijk is? Gemeente, dat heeft te maken met onze val. Dat heeft te maken met het feit dat we zondaren geworden zijn. Dat heeft te maken met het feit dat wij daardoor verblind zijn geraakt. En in onkunde zijn terechtgekomen. En in duisternis. Daardoor kunnen wij God nooit meer zien, zolang we in het lichaam der zonde zijn. Als we bekeerd zijn, net zo min als dat we onbekeerd zijn. in onze onbekeerde staat natuurlijk niet, want dan is er een hele grote kloof tussen God en de ziel. Maar als er genade Gods in ons leven verheerlijkt is, dan is het lichaam der zonde er ook nog. En dan is die mens, die oude mens, ook nog niet weg. En dat weerhoudt ons ook om dan God te kunnen zien. En wat doet de mens nou? Wat is de mens gaan doen toen hij God niet meer kon zien? Nou, dat kun je bijvoorbeeld lezen in de geschiedenis van Israël bij de Horeb. Toen ze tegen Aaron zeiden, Mozes was op de berg en dat was al één probleem. Mozes, de man die tot hen sprak namens de Heere, die was weg en ze zouden misschien ook hij zou misschien ook nooit meer terugkomen, want hij was al zo lang weg. En God, hun God, door Mozes aan hen verkondigd, hun God die hen uit Egypte geleid had, konden ze niet zien, maar ze willen hem zo graag zien. Dus gaat de mens zijn fantasie gebruiken, zijn verbeeldingskracht gebruiken en hij gaat zijn toevlucht nemen tot een beeld van God. Om zich een God voor te stellen zoals, nou ja, zoals dat in zijn fantasie opkomt. Of, en dat is een andere reactie van het feit dat God voor ons zondaren onzienlijk geworden is. Mensen gaan voor zichzelf vaststellen dat godsdienst onzin is, omdat God toch onzichtbaar is. En ze maken van de onzienlijkheid Gods een argument om hem te ontkennen. Je ziet hem toch niet? Dan is hij er ook niet. God bestaat gewoon niet. En al die praat in de kerk en al die praat in de Bijbel, dat is allemaal fantasie. Maar als het geweten van een mens ontwaakt is, dan kan hij niet meer volstaan met godenbeelden. En dan durft hij het nooit meer aan om God te ontkennen. Want zijn geweten zegt hem anders. En in zijn ontwaakte geweten weet hij dat het zijn schuld is dat hij God niet kent. Want hij heeft zich van God afgewend, van God afgekeerd. En voor zo iemand wordt het nou een wonder wat Paulus hier zegt. Namelijk dat Christus het beeld van de onzienlijke God is. Dat is het wonder. Want wat die mens met zijn ontwaakte geweten nou nooit meer zou hebben gekund. Wat hij nou nooit in staat is te doen. Dat gordijn weg te schuiven, waardoor God onzichtbaar is. Of die blindheid van zijn eigen ogen te verhelpen, waardoor hij God niet meer zien kan. Of de verborgenheid van God die zich schuilhoudt, niet meer ongedaan kan maken. Een mens is daar toch niet toe in staat om de scheiding tussen God en zichzelf op te heffen. En zichzelf weer vrede met God te geven. Maar wat die mens nou nooit meer kan, en wat zijn ontwaakte geweten hem eigenlijk iedere keer weer laat weten, wat zijn pogingen me iedere keer ook weer laten ondervinden, dat is toch mogelijk geworden. Want God heeft het van zijn kant hier niet bij gelaten. God heeft niet gewild dat de mens in zijn onkunde verloren zou gaan. En God heeft niet gewild dat hij altijd tot in alle eeuwigheid voor zondaren onzienlijk zou zijn. En wat heeft God toen gedaan? Ik zeg het maar heel simpel, maar dan begrijpt u het. God heeft zichzelf een gezicht gegeven. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes, maar de enige geboren zoon van God. En wie kon het beter dan hij? Want hij is in de schoot van zijn vader. En u kent die beeldspraak wel, zoals Johannes de discipel in de schoot van Jezus lag, aan de borst van Jezus, vlakbij Jezus' hart. Zo is de Zoon van God vlakbij het Vaderhart. Wie kent hem beter dan Jezus Christus? En hij is naar de wereld gekomen om in die duistere wereld vol mensen met onkunde en blindheid en verlorenheid de Vader te komen verklaren. En na al die arbeid die de Heer Jezus verricht heeft om de ogen van zijn discipelen te verlichten. En als hij gekomen is zowat aan het einde van zijn arbeid hier op aarde. En een van de discipelen aan Jezus vraagt: Heere, toon ons de Vader. Dan zegt Jezus: Filippus, ik ben zo lange tijd bij u geweest. En hebt gij mij niet gekend die mij gezien heeft? Die heeft de Vader gezien. Zo is hij het beeld van de onzienlijke God. Zo is in hem te zien wie God is. Gemeente, dat is de eerste gedachte die hier uit dit woord voortkomt. Is de gedachte van het onbegrijpelijke en onverklaarbare wonder. Dat God redenen genomen heeft in zichzelf, om zichzelf te gaan openbaren aan een wereld die van hem niet weten wil. Want wat gebeurt er, in het algemeen gesproken, als God zichzelf gaat openbaren in deze wereld? Dat lees je ook in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan wordt het beeld van de onzienlijke God verworpen. En dan gaat de mens verder in zijn verwerpen van God. Want omdat hij God niet wil, wil hij ook de openbaring Gods in Christus niet. Behalve daar, en ik zeg het maar weer met die woorden, waar de Heere het geweten tot ontwaken heeft gebracht. Waar hij er plaats voor heeft gemaakt. En als die mens bij wie de Heere plaats gemaakt heeft door hem te ontdekken aan zijn armoe, aan zijn gebrek, aan zijn onmogelijkheden, aan zijn verlorenheid, aan de absolute uitzichtloosheid als het van hem moet komen, waar de Heere door zijn genade zo plaats gemaakt heeft, daar komt ook de begeerte om hem te mogen kennen. En bij wie moeten we dan zijn? Om God te kennen. We moeten altijd weer bij Christus zijn. Er is geen rechte kennis Gods buiten Christus om. En alleen in Christus is te zien hoe God is. En wat de deugden God zijn. Nog sterker gezegd, ik zei, die Johannes gebruikt die uitdrukking die in de schoot des vaders is. Hij ligt vlakbij het hart van de Vader. U begrijpt die menselijke uitdrukking wel. Maar als hij vlakbij het hart van de Vader ligt en hij komt dan om de Vader te verklaren, dan is de uiteindelijke vrucht van dat werk van de hoogste profeet, toegepast door de Heilige Geest, dat zo'n zondaar het ook leert om het hart van de Vader te gaan kennen. Als een hart vol liefde voor zijn verloren schepping. Als een hart vol genade voor gevallen zondaren. Voor onwaardigen en ellendigen. Christus, het beeld van de onzienlijke God. Niet alleen maar in wat hij gezegd heeft, maar ook in wat hij gedaan heeft. Want hij heeft zijn naam verheerlijkt. Ook zijn eigen naam. Hij moest Jezus heten. En hij heeft gedaan wat die naam Jezus zeggen wil. Wat die naam alleen al predikt. God maakt zalig. En hoe hij dat gedaan heeft. En hoe ver God daarin wilde gaan. En wat het hem dan ook allemaal heeft moeten kosten. Zozeer was God de Vader erop gericht. Om verloren zondaren weer terug te krijgen. En ze met zich te verzoenen en te verenigen. Zozeer was het God ernst. Om de mens rechte godskennis te geven. Gemeente, hebt u ontdekt in uw leven hoe nodig het is dat wij de Heere recht leren kennen? Wij zullen niet zo gauw in die fout vallen die ik u net geschilderd heb van mensen die een godsbeeld gingen maken. Wij zullen niet zo gauw tegen iemand zeggen, zoals Israël tegen Aaron zei, maak ons goden dat we onze goden kunnen zien. In dat opzicht zullen we ons wel wachten voor beeldendienst en voor zonde tegen het eerste gebod. Maar de duivel is veel slimmer dan wij denken. Want de duivel heeft ook ontdekt dat een mens zich een beeld kan vormen in zijn gedachten. En dat hij op die manier een beeldendienaar gaat worden. De Bijbel heeft ook ontdekt dat als wij niet de volle godsopenbaring, zoals die in Christus tot ons gekomen is, als we niet de volle godsopenbaring serieus nemen, maar hier of daar een greep doen uit datgene wat God van zichzelf zegt, dat we dan een eenzijdig godsbeeld krijgen. Dan is het naar de ene of naar de andere kant gekanteld. Dan is God voor de ene een harde God die vooral de rechtvaardige is, die de zondaar geenszins onschuldig houdt, maar die de zonde vergeldt en afrekening houdt. En dan is God voor een ander een God van enkel liefde, van enkel toegenegenheid en van enkel barmhartigheid. En zo is het beeld naar de ene of naar de andere kant gekanteld. Hoe komt het? Deze godskennis is niet verkregen door Christus. En wij moeten altijd oppassen, gemeente, voor een godskennis die wij voor de rechten houden, als we die verkregen hebben buiten het beeld van de onzienlijke God om. Hij alleen kan ons de Vader verklaren. Met andere woorden, hoe leert een mens God kennen? Dan zal hij alles moeten doen en zich in alle ernst moeten inspannen en biddend zich ertoe moeten richten en onder de leiding van Gods geest zich ertoe moeten zetten en bekwamen om Christus meer en meer te leren kennen als het beeld dat God van zichzelf heeft laten zien. En dan zullen we, en dat is dan de gedachte die voorts uit voortvloeit, ook meer en meer moeten gaan realiseren dat het onmogelijk is om tot God te komen dan door hem. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. En nou verstaan we dat woord wel, maar als we het toepassen, dan gebruiken we het in de regel van niemand komt tot de Vader om met de Vader verzoend te worden, dan alleen door Christus. Dan hebben we Christus nodig, natuurlijk hebben we hem nodig. Natuurlijk kunnen we niet langs een andere weg. Maar dan hebben we Christus nodig om met God verzoend te worden. Om in zijn gunst te delen. Om in zijn genade hersteld te zijn. Om de verborgen omgang met God te mogen beoefenen. Maar dat woord niemand komt tot de Vader dan door mij is veel wijder. Dat is maar niet alleen tot God komen om met God verzoend te worden. En dat is dan alleen maar door Christus mogelijk. Maar elke omgang met God, elk verzoek neergelegd bij Gods genadetroon, elke roep om hulp, elke smeekbede om wat voor uitredding dan ook. Het moet ook allemaal door Hem. Allemaal door Christus. Hij is het beeld. Hij is de enige middelaar Gods en der mensen. En gemeente, zou het daar nou niet mee samen kunnen hangen? Dat er in het leven van verschillende oprechte vromen, ik zeg met nadruk oprechte vromen, vaak zoveel stagnatie is. En vaak zo weinig vorderingen. En vaak zo weinig licht. Omdat we het in onze ernstige gebedsworstelingen menigmaal langs Christus, buiten Christus, om bij God brengen. Ga dat eens na. Als een zaak van eerlijk zelfonderzoek. Wordt Christus dan niet gepasseerd? Wordt Hij dan niet terzijde gehouden? Alsof wij toch nog op de een of andere manier zelf tot God konden gaan? Nee. God verheerlijkt zijn Zoon. De Geest verheerlijkt zijn Zoon. God houdt zich aan die orde. Hij is de enige middelaar Gods en der mensen. En de weg tot Hem is alleen maar de weg via Christus. Zoals die engelen op die ladder op en neer gingen. Op die ladder in de droom van Jacob. En zo zegt de Heer Jezus het ook. Tegen Nathanael en de andere discipelen, gij zult de hemelen geopend zien en de engelen Gods opklimmen en nederdalende op de Zoon des Mensen. Er is verkeer met de hemel mogelijk, verkeer in de gebedsoefeningen met de hemel mogelijk, via die ladder, via Christus. En dan moet het maar niet een stopwoordje zijn, gedachteloos uitgesproken aan het eind van ons gebed. Als we dan tenslotte tegen de Heere zeggen, Heere, hoor ons om Jezus wil. Nee, dat laatste, dat moet de hele gebedswerkzaamheid doortrekken. Ik kan niet tot God komen buiten Hem om. Ik kan God niet kennen. Ik kan geen deugd Gods kennen. Of ik moet het kennen via de openbaring van Hem die het beeld van de onzienlijke God is. Gun Christus die eer. Gun Hem die plaats die zijn Vader Hem gegeven heeft. Tot heil van zijn kerk. Maar ook als loon op zijn arbeid. En dan is er in onze tekst nog een tweede. Hij wordt ook de eerstgeborene aller creaturen genoemd. Daar komen vragen bij aan de orde die ik nu niet zal bespreken, maar die bij vers 16 heel nadrukkelijk aan de orde komen. Onder andere de vraag of dit nou betekent dat Christus als eerstgeborene van alle schepselen zelf ook een schepsel is. En u weet dat die leer ook wordt verkondigd. En de mogelijkheid bestaat dat u vandaag of morgen nog weer iemand aan de deur krijgt die u dat komt vertellen, dat Christus maar een schepsel is. Oh ja, een heel belangrijk schepsel, maar niet meer dan een schepsel. Want er staat toch, hij is de eerstgeborene aller creaturen. U begrijpt, ik doel op Jehovah getuigen, die deze opvatting mee op grond van deze tekst verkondigen. Maar dat klopt natuurlijk niet, en dat klopt alleen al niet als je het volgende vers leest. Want dan blijkt heel duidelijk dat Christus helemaal geen schepsel is, maar dat hij integendeel de schepper is. Maar daarover een andere keer. Hoe moet het dan verstaan worden dat hij de eerstgeborene van heel de creatuur, van heel de geschapen wereld is? Wel, gemeente, dat betekent in de eerste plaats dat Christus op een hele bijzondere plaats staat. De eerstgeborene niet als een van de schepselen zelf, maar de eerstgeborene van de Vader. En zo tegenover die schepselen staande. Denk maar aan het beeld van de eerstgeborene, zoals we dat in de Bijbel meer dan eens getekend vinden. De eerstgeboren jongen, de eerstgeboren zoon had een bijzondere plaats in de familie. Die kreeg een dubbel deel van de erfenis, maar dat was het belangrijkste nog niet. Hij erfde ook de naam van zijn vader. Hij erfde de titels van zijn vader. Als hij een koningszoon was, erfde hij de troon van zijn vader. Erfde hij de kroon van zijn vader. Erfde hij de positie die zijn vader bekleed had. Gods enig geboren zoon is de erfgenaam van alle dingen. En dat wordt op de dag van de hemelvaart zichtbaar. Want dan zegt zijn vader tegen hem, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik verdaan zal hebben de vijanden en ze gemaakt zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Zit aan mijn rechterhand. Dan bekleedt de vader hem met eer en heerlijkheid. Dan krijgt hij loon op zijn middelaarsarbeid. En dan mag hij namens God het bewind gaan uitoefenen op heel de schepping. Gods eengeboren, eerstgeboren zoon. Erfgenaam van alle dingen, Hebreeën 1 vers 2 wordt die uitdrukking gebruikt, is gezet als een soeverein over hemel en aarde. En over alle dingen die geschapen zijn. En zo staat heel de schepping onder zijn bewind. En wat betekent dat? Wat betekent dat in concreto? Wat betekent dat met het oog op de zaligheid van zijn kerk? Wat betekent dat voor het volk van de gemeente van Kolosse, die mensen die door de Heere begenadigd zijn, maar die nog zozeer de hulp van de Heere nodig hebben? Wat betekent dat voor mensen die in de strijd des geloofs ook te maken krijgen met verleidende geesten, met mensen die allerlei verkeerde invloeden proberen te ventileren en te krijgen en zo de mensen van het geloof in de Heere Jezus af te trekken? Wat betekent dat? Dat betekent dit, dat zij het aan die eerstgeborene aller creatuur rustig kunnen overlaten hoe het met hen en met zijn kerk de eeuwen doorgaan zal. Want als hij Gods erfgenaam is, en als hij nu alle dingen namens God mag besturen en regeren, dan zal er geen haar van hun hoofd vallen. En dan zal er geen schade kunnen worden toegebracht, of hij weet ervan. En het staat nog in zijn boek ook. En dan kan geen kwaad, geen plaag hun tent naderen. Of het is allemaal bij hem bekend en hij heeft van tevoren zijn maatregelen genomen. Wat het betekent voor een volk als de Colossenzen. En ik hoop dat velen van ons zich ook mogen herkennen of gaan herkennen door de genade Gods in de kwalificaties die de apostel gebruikt om te vertellen wat dat voor mensen zijn en hoe ze begenadigd zijn van de Heere. Vers 13, getrokken uit de macht van de duisternis. Overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In welke ze hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Wat betekent het nou voor zo'n volk, getrokken uit de duisternis, burger van het rijk geworden? Wat betekent het nou voor iemand die zijn hoop op God in Christus heeft leren stellen, die zijn verloren zaak, zijn verloren weg op de Heere heeft mogen wentelen? Wat betekent het nou voor iemand die zijn toevlucht genomen heeft tot dat bloed van Christus en die daarop heeft leren vertrouwen, twijfelend verschillende keren, ja, aangevochten op andere tijden, ja, maar toch zijn hoop heeft leren stellen op dat bloed der verzoening en zo vergeving van zonde heeft mogen zoeken en vinden in die zaligmaker Jezus Christus. Wat betekent het dat hun zaligmaker de eerstgeborene aller schepselen is? Dat geen schepsel hen zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het zij hoogte, het zij diepte, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Het ligt alles onder de heerschappij van Gods erfgenaam, Jezus Christus. En daarom mag iemand die in beginsel weet heeft van dat werk der genade door Christus verricht en door zijn geest toegepast, wel allebei zijn oren open hebben als het gaat om Jezus Christus. En als Paulus de lof van de Zoon van God in dit tekstgedeelte bezingt, en hij mag er ook nog wel in mee gaan zingen: laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Ik zal mijn stem met Paulus lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. En daar is de kerk nou niet zo sterk in. Oh ja, het gebeurt hier en daar wel, maar dan heb je tegelijkertijd ook zo je eigen gedachten erbij. En dan vertrouw je een hoop van die liederen niet. Terecht. Terecht. Maar waar er dan wel reden toe is, en waar dat niet in de diepte geboren is, echt in de diepte geboren is, en waar het vooraf gegaan is ook aan het roepen uit de diepte, waar dat lied dan echt geboren is en uit God gegeven is, daar zal het toch wel eens een keer gehoord worden, nietwaar? Al is het maar alleen in de stilte van de binnenkamer, in de persoonlijke verborgen omgang met de Heer. En dan hebt u er toch ook begeerte naar, dacht ik, om meer te horen van deze zaligmaker en om verder te luisteren naar het lied van de apostel, of niet? Steeds maar weer gaat het dan over hem. Ik zal het lied van ene koning zingen. En dan zegt de bruid: ja, waarom ook niet? Alles wat aan hem is, is toch gans begeerlijk? Hij is toch degene die de banier draagt boven 10.000? Zijn we het er dan inderdaad mee eens? En mag dat dan ook de intentie zijn waarmee we komen luisteren? Zijn we het er dan mee eens als de Vader van zijn Zoon zegt: hoort hem. En hoort ook naar alles wat er over hem gezegd is. In hem is alle heil. In hem is alle zaligheid. Het beeld van de onzienlijke God. Zo kun je God leren kennen. En zo kan een verloren zondaar tot God terug. Hij, de eerstgeborene van alle creaturen. Vertrouw het maar aan hem toe. En laat het maar in zijn handen liggen. Sta niet in eigen kracht. Stel geen vlees tot uw arm. Let op de eerstgeborene van de hele schepping. De erfgenaam van alles. Amen. We zingen Psalm 79, het zevende vers.
Thank you.
Samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor uw heilige woord en voor alles wat u via apostelen en profeten op schrift heeft laten stellen en wat het stempel van het werk van de Heilige Geest draagt. Heere, doe het ons verstaan. Ook wat we vanmorgen begonnen zijn te lezen in de Colossensebrief. Wilt u het heiligen aan onze harten, Heere? Wilt u het ons doen verstaan in het binnenste, opdat Christus gestalte mag krijgen, opdat we hem mogen kennen en meer leren kennen. In hem is het leven, in hem alleen is het heil. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij is, zoals we het vanmorgen gehoord hebben, het beeld van de onzienlijke God. In hem hebt gij, o God, uzelf bekendgemaakt. En hij is de eerstgeborene van alle schepselen, de erfgenaam van alle dingen. Heren, mogen we hem zo leren kennen. En laat uw geest ons dan ware wijsheid leren. En laat uw geest uw volk dan ook op de rechte wijze doen werkzaam zijn met deze in de schriften geopenbaarde kennis. En mogen we zo ook profiteren van het woord van uw genade, er baat bij hebben, er heil uitwachten, er door geoefend en geleerd worden. Heere, vergeef genadig onze zonden. U weet hoe het bij ons van nature is. U weet dat u er zelf aan te pas moest komen, wil onze duisternis verdreven worden. U weet hoe u zelf het initiatief moest nemen om mensen op te zoeken, want geen mens zou naar u gevraagd hebben. Wij ook niet en nooit. Maar Heere, doe nou nog meer dan dat alleen. Laat niet alleen het beeld van u zien in Christus, maar geef dat wij ook hernieuwd mogen worden naar dat beeld van Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 146, het vierde vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.